Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Ja, zeker. Dat is wat wij willen bij de podcast Alles op Tafel. Weer een nieuwe aflevering. En ik kan op dit moment kan ik niet vragen aan Lotte hoe heb je geslapen, want het is avond. Het is avond. Het is de eerste keer dat wij een podcast opnemen in de avond. En, maar heb je vandaag iets leuks, iets inspirerends of iets meegemaakt?
Ik heb wel een goede, fijne dag gehad.
Ja?
We hebben natuurlijk samengewerkt.
Was goed, hè?
Was goed.
Ja, goede sessie.
Goede sessie. Ik ben lekker naar de yoga geweest. Ik heb veel voor mijn opleiding gedaan. Veel voor mijn praktijk. Het was gewoon een fijne dag.
Lekker.
Lekker bezig.
Mooi, mooi. Nou, ik reed vanochtend vanuit Ridderkerk terug naar huis toe. En ik stond natuurlijk in de file. Want als je om 9 uur wegrijdt vanaf Ridderkerk, ja, dan is de A13 is lange slang, zeg maar. En toen dacht ik, dit is een mooi moment om even een podcast te luisteren met Ton Lathouwers. Wat Patrick Kikke heeft opgenomen. Patrick Kikke, die we ook interviewen in de podcast. En het is een heel inspirerende talk. Want die man is 87. Ja. En als je hem hoort, dan is het net dat je een jonge gozer hoort praten.
Maar wie is hij?
Ton Lathouwers is een zenmeester. Goed dat je het vraagt.
Okay.
Ja, is een van de eerste zenpioniers die natuurlijk nog vanuit het katholieke geloof op een gegeven moment helemaal de war raakt. Dan met zen in aanraking komt, naar Japan gaat, ook 6 keer in Japan trainingen doet. En uiteindelijk nu op zijn 87ste klinkt als een jonge god.
Geweldig.
Geweldig.
Hij is Nederlander?
Hij is Nederlander, ja. Okay. Ja. Het is echt wel een kopstuk binnen de zen gebeurtenissen. Maar ja, we hebben schijt aan kopstukken. We trappen al die stoelpoten eronder vandaan. En wij gaan verder met onze podcast. Wij hebben vandaag een hele inspirerende gastspreekster. En ik kom er zo meteen op waar ik haar van ken. En het is misschien beter om eerst het vragenvuur los te gooien. Wat is je naam?
Natasja.
Natasja?
Natasja Smit.
Natasja Smit. Ja, het kan ook zijn dat je gewoon als Natasja bent geboren natuurlijk. Hey, hoe oud ben je?
Ik ben 37.
37, waar woon je?
Ik woon in Scheveningen, in Duindorp om precies te zijn.
Oké, niet voor niets, daar komen we zo meteen op.
Ja.
Wie zijn je vader en moeder?
Joke en Wieger. Ja.
Oké. Waar kunnen we jou van kennen?
Uit de krant ook voor een deel.
Mm-hmm.
Ja, ik werk ook als journalist, dus ik schrijf ook verhalen voor de krant.
Ja.
Dus daar in het AD, en ik heb ook een paar keer in het NRC gestaan.
Mm-hmm.
En van het strand, van het geven van surflessen en van surfen zelf.
Ja.
Ik heb mijn eigen surfschool, Tasha Surfcamp, en ik organiseer surfreizen naar het buitenland.
Ja.
Dus ik ben net een week terug van surfen in Portugal, 10 dagen met een groep. En daar kennen denk ik momenteel heel veel mensen mij van.
Mooi, daar komen we zo meteen uitgebreid op terug ook. Misschien is dit een hele rare vraag dan voor jou. Waar word je het meest blij van?
Ja, van het surfen.
Dat dachten wij al, hè? Ja.
En zeilen, moet ik ook eerlijk zeggen.
Dat doe je ook.
Oh, ik ga nu mijn vraag aanpassen.
Hey, wat is je grootste irritatie?
Wat is mijn grootste irritatie? Heb ik niet heel veel meer, om eerlijk te zijn. Maar is geen irritatie, maar wat ik lastig kan vinden als je met iemand echt totaal niet op mijn lijn zit, dat je soort maar langs elkaar heen praat.
Mm-hmm.
Dat kan lastig zijn, maar is dat echt een irritatie?
Kan.
Nee, ja, kan. Nou ja, weet je, ik heb met mijn vader inderdaad een keer gehad, dat verhaal ken jij wel volgens mij, dat ik inderdaad heel volledig in emotioneel zat en dat hij heel rationeel was en dat we volledig langs elkaar heen praten. Nou ja, op dat moment werd ik heel boos, ja.
Ja, dus je houdt wel van, hou je van dieptegesprekken? Is dat het? Of is het meer van...
Het is meer dat je elkaar dan niet raakt. Dat je elkaar niet, zeg maar, dat je elkaar niet...
Gewoon Chinees en Nederlands praat.
Ja, precies. Zo. Ja. En het is nu veel beter, maar dit is een ding van 2 jaar geleden. Maar dit is een heel duidelijk voorbeeld waar wij, terwijl ik een hele goede band met hem heb, maar wij totaal op een verschillende golflengte
zaten. Ja, duidelijk.
En ik zat in Marokko en hij in Nederland, dat hielp ook niet.
Nee. Dus, heb je een guilty pleasure?
Ja, daar zat ik net over te denken toen je dat zei. Ik denk chocola. Ik denk dat ik chocola heel lekker vind.
Wat gek is dat toch, hè? Wat hebben vrouwen met chocola?
Nou ja, voor mij is het pleasure, maar not guilty. I'm open about it.
Oké, nou, kom op met die verrassingvraag.
Oh, ja, we hadden er een bedacht, maar ik ga hem nu aanpassen. Surfen of zeilen?
Dat hangt er vanaf...
Nee?
Dat hangt er vanaf waar? In Nederland zeilen. In het buitenland, maar uiteindelijk surfen.
Ja.
Zeg maar, als ik echt moet kiezen, dan zou ik zeilen eruit gooien en voor het surf kiezen.
Oké.
Ja.
Ja, want dat kan je het hele jaar doen? Of?
Nou, het gaat meer om het ultieme gevoel. Zeg maar, als je echt op een golf staat en hem echt mee pakt. En zeg maar, dat ultieme gevoel overstijgt nog het zeilgevoel voor mij.
Ja, vat ik.
Ja, zoiets. Dat gaat nog net wat dieper, wat ik zeilen ook fantastisch vind. Ja.
Hey, en voor degene die luisteren, maar niet surfen, zou je enigszins kunnen proberen uit te leggen wat je dan voelt?
Ja, dat is best moeilijk, hè? Ik denk, het is heel gelukzalig. Het is een gelukzalig gevoel. Je wordt er heel blij van. Maar het geeft ook wel een kick op een bepaalde manier. En zeker met grotere golven. En als je inderdaad echt grote golven hebt, dan heb ik inderdaad, zoals bijvoorbeeld vorige week in Portugal, dat je dat soort golven pakt. Ja, dat geeft een bepaalde kick. Je voelt je heel vrij.
Word je opgetild door de natuur? Word je gedragen? Heb je dat gevoel?
Nee, je hebt de natuur voor heel even een soort van onder controle.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat het daar zit. En je zit inderdaad je gaat in het ritme. Van ja,
is, of is het onder controle hebben of is het meer zeg maar meegaan met de stroom?
Het is ook te spelen met de natuur, maar je zit in een flow. Je zit voor heel even, zit je in, of langer, dat kan.
Ja.
Maar zit je in een soort van flow waarop je met die golf beweegt.
Geweldig.
Ja, en ik denk dat het ook zo bijzonder maakt. Omdat je dat in het ritme van de natuur beweegt en je zit in die flow. En tegelijkertijd krijg je heel veel snelheid. Deze gaat heel hard. Of niet, dat kan ook.
Nou, ik vind het sowieso heel bijzonder dat zeg maar de zee is voor mij ook een metafoor voor het leven.
Ja.
Zeg maar de eb en de vloed, het in- en uitgaan zeg maar van het water. Dus en ja, dat kan je vergelijken met wat we eigenlijk ook als mensen doen. Hè, met geboren worden, weer gaan, maar ook zeg maar het in- en uitademen van de adem. Ja. Dus dat in- en uitgaan is echt wel een fundamenteel bewegen.
Ja, het is grappig. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn mensen die ik lesgeef. Surfen is een soort van metafoor van leven. Je peddelt naar buiten, je vecht tegen de golven in. Vandaag ook. Vanmiddag was echt een grote rommelbak. Een koud sessie tegen de golf in.
Ja.
Maar dan kijk ik naar dat Belgische meisje naast me. En ze vindt het geweldig. Dat is dan toch, ik verbaas me dan soms ook over. Maar en dan zoek je een soort van weg naar buiten. En dan naar buiten is de zee op. En uiteindelijk zit je op de zee en dan kies je je golf uit, zeg maar. Met de een neem je wel, de ander niet. En dan peddel je. En dan soms gaat het heel goed en dan zit je in die flow. Maar soms val je er ook weer vanaf. En dan klauter je weer op je bord. Dus mag je gewoon nog weer een keer proberen.
Ja, ja, mooi.
En het grappige is dat als ik in mijn leven met andere dingen om kan donderen, dan kan ik daarvan schrikken. Maar met mijn surfboard denk ik, nou ja, ik val er vanaf. Denk ik, nou oké, en ik ga er weer op.
Ja.
Weet je, en dat is denk ik heel mooi aan.
Maar grappig dan ook, hè? Omdat het dan een soort van geaccepteerd is binnen het concept surfen.
Ja.
Zal maar zeggen, 29 van de 30 keer de golf missen en maar één keer pakken, is het oké.
Ja.
En dan binnen andere concepten past het niet. In de zin van vallen. Of heb je ook bedoeld moeite hebben met dat het niet lukt?
Ja, ik heb het wel eens met de krant gehad. Dat een verhaal niet werd geaccepteerd. En dat de redacteur tegen mij zei van, ja, je verhaal is niet goed. En dat vond ik dan heel erg.
Ja.
Heb ik het met jou eens over gehad. En dat kan ik dan ook weer loslaten. Terwijl als ik van mijn surfboard afdonder, interesseert het me echt helemaal niks.
Nee, ik zal een korte introductie doen wie Natasja is. En tenminste, dat ga je dadelijk zelf vertellen. Maar in principe hoe wij elkaar kennen en waarom je hier op de stoel zit. Op de love zit. Wij doen de duikjes. De duikjes in de zee. Daar hebben we een ijsberengroep voor. Een ijsberen-app. Ijsberen en zeehonden. Dat doen we het hele jaar door. Natasja heb ik ontmoet in een periode waarin ik even vast kwam te lopen met mijn boek. Boek wat ik aan het schrijven ben. En wat in mei 2020 uitkomt. Toen ik vastliep met mijn boek, toen heb ik het op een gegeven moment een beetje gelaten. Totdat ik tijdens een duikje op een gegeven moment een gesprek met Natas kreeg. En zij tegen mij zei van, of misschien vertelde ik jou dat ik een boek aan het schrijven was. Of vroeg jij mij dat? Ik weet niet, zoiets was.
Ja, ik weet ook niet meer. We kwamen in ieder geval erop.
Op het boek kwamen.
En uiteindelijk kwam ik je tegen bij Paagman. Toen vroeg jij mij van, hey, zou je me niet... volgens mij, ik weet niet, ik was er aan het schrijven. En toen vroeg jij van, hey, zou je me niet willen helpen met het schrijven van mijn boek?
Ja, nou, daar zijn we diep ingedoken. We hebben mijn eerste opzet van het boek was om enkel mensen te interviewen die een geïnspireerd en gepassioneerd leven leiden en daarover een boek te schrijven. Ja. Dus het grootste gedeelte om die mensen aan het woord te laten. Uiteindelijk is het een eigen verhaal geworden, aangevuld met de verhalen van bepaalde mensen. Ja. Daar heb je mij onwijs mee geholpen, want we hebben samen de mensen, een groot deel van de mensen geïnterviewd, die ook in het boek staan. We hebben samen hele diepe gesprekken gehad en daar ook dingen over uitgewerkt. En zodoende heb ik nu op papier staan wat op papier staat. Maar we hebben ook heel veel gesproken. Gesproken ook over onze achtergronden, over het leven zelf. En jij hebt mij dingen verteld over je leven. En daarom vond ik het heel interessant om jou, zeg maar, ook voor deze podcast te vragen. Je bent topsportster geweest. Ja. Want je hebt waterpolo gedaan, hè?
Ja.
Ja. Ja. Hoe was dat? Vertel.
Een tijdje geleden. Nou, ik speel nog steeds groot, maar nu voor lol. In mijn jeugd, zou ik maar zeggen. Ik kom echt uit een sportfamilie. In ieder geval van mijn vader en mijn zusjeskant. En gingen wij, ik denk wel 6 of 7 keer per week naar het zwembad. Met mijn vader en mijn zus in de auto, in de Volvo. Van Amsterdam naar Wormerveer. En ik was bloedfanatiek. Verbaas je misschien niet. Wel, weet ik niet. Maar ik was heel fanatiek en vond het heel leuk. Dus mijn middelbare schooltijd bestond eigenlijk ook vooral uit school en waterpolo. En weet je, het is grappig. Je kan het met het surfen op een bepaalde manier uiteindelijk vergelijken. Als je op een gegeven moment, en ik speelde, toen was ik 16, 18, heb ik een jaar lang een Nederlands team gedaan. En eredivisie gespeeld, of hoofdklasse wel als toen. Je bent op een gegeven moment zo uberfit. En dan wordt het ook een soort van hele hoge, hele hoge kwaliteit van bewegen, van spelen. En dat is ook verslavend. Dat is super. Dat is heel mooi om te doen. En natuurlijk zat er ook een grote prestatiedruk op. Dus dat had ik ook soms wel moeite mee.
En, moeite in welke zin?
Dat de spanning voor een wedstrijd te groot kan zijn. Dat je te graag goed wil doen. Dus ik heb op een gegeven moment bij Els van Noorduin, dat is een atletiektrainster, ben ik gekomen. Toen was ik net het Nederlands team uitgeknikkerd. Dus ik was eigenlijk helemaal niet blij.
Dus je hebt echt in het Nederlands elftal gezeten voor vrouwen in watersport?
Ja.
Ja, waterpolo.
Ja, een jaar. Ja. Mijn zus is er nog veel langer in doorgegaan.
Maar uitgeknikkerd?
Ja, ik ben er op een gegeven moment uitgezet omdat ik niet voldeed aan wat de bondscoach graag wilde.
Okay.
En dat was wel een... Ik kan nog een foto ervan herinneren, echt, van Sinterklaas. Echt uberbleek had ik net die dag horen. En als ik die foto zie, denk ik, okay. Maar het mooie ervan is dat ik daarna ben ik bij Els Noorden gekomen. Dat is een atletiektrainster. En die heeft me eigenlijk geleerd om op een andere manier met de sport om te gaan. En op de andere, weet je, wel op hoog niveau. Maar de sport veel meer als een vanuit een natuurlijke beweging, vanuit een natuurlijk ritme te benaderen. Dus dat je dus op een, en ook vanuit een spel. Dus dat je niet zozeer nadenkt over een techniek. Weet je, dat het dan, dat je een bal wilt vangen en dat je dat dan registreert in je hoofd. En dan denk van oké, hoe ga ik dan die arm bewegen? Hoe ga ik die beweging doen? Maar dat je vanuit een natuurlijk ritme die bal vangt en weer terug paast of schiet of weet ik wat.
Ja.
En dat werkte goed. En daardoor kwam ik vrij van die druk waar ik het net over had. En kon ik veel meer, veel vrijer en veel, veel meer met plezier spelen, maar ook veel beter spelen.
Mm-hmm.
Veel meer op snelheid. Omdat je dan, als je alles vanuit een natuurlijk ritme doet en vanuit een natuurlijk, weet je, dan zie je dingen in je achterhoofd die je anders niet kan zien.
Ja, dat snap ik.
Maar zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, meer vanuit het hart, minder vanuit het hoofd spelen? Dus meer op gevoel?
Ja, meer op intuïtie?
Ja. Ja.
Puur op intuïtie? Ja. Ja, heel intuïtief.
Ja, mooi.
Ja,
mooi.
Ja, en het werkte dus heel goed. Dus dat was eigenlijk heel heel leuk. En zij heeft me ook nog jarenlang mentaal begeleid. Maar dat is weer een andere... Maar ook met allerlei persoonlijke dingen.
Ja.
Maar Maar ik ben op mijn 17 ben ik ook naar naar Hawaii op vakantie geweest. Mijn moeder die zei van na mijn eindexamen... Ze zei van, wil je een rijbewijs of wil je naar Hawaii?
Ook dat nou. Ook, hè? Dat vraagt mij nooit nou iemand.
Dat is een soort verrassingsvraag.
Ja. Bij wijze van Hawaii, ja. Ja. Doe maar Hawaii.
Ja, precies. En ik was 17, hè?
Wauw.
Ja. En want ik had een oom daar wonen.
Ja.
Dus ik ben naar Hawaii geweest. Met een vriendinnetje. En naar Kauai, om precies te zijn. En mijn oom die woonde daar. En er ging voor mij een soort van wereld voor me open. Die woonde daar op een prachtige plek. Met een palm, met een mangoboom in zijn tuin. En weet je, fantastisch. En die deed een beetje aan beachvolleybal, aan surfen, aan golfen. En dat was een beetje invalleybal op een middelbare school. En toen dacht ik, oh, wacht even. Maar zo kan je ook leven.
Ja. 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 In plaats van 2 ogen achter in Amsterdam.
Nou ja, en in plaats van 6 keer per week in het zwembad, zeg maar. Ja. En weet je wel. En ik was natuurlijk heel. Ik had al iets eerder al een beetje mijn ogen geopend, maar dan nog. Maar dat opende echt mijn ogen voor, zeg maar.
Ja.
En ik ben 3 weken naar Hawaii geweest en 3 weken naar Californië. En ik heb daar ook nog weer wat met waterpolen gedaan, heel leuk. En ben daarna ook nog weer heel fanatiek ermee geworden. Maar dat heeft wel het zaadje gelegd voor het surfen.
Ja, ja, dat snap ik. Hawaii is natuurlijk de plek om te surfen.
Ja, en in hele kleine golfjes, hè, voor de duidelijkheid.
Was oh, echt?
Niet, ja, het was helemaal niet te hoog.
Oh.
Nee. Big waves.
Nee, hey, helemaal niet.
Ja. Even terug. Je hebt ook gestudeerd. Wat waren je studies ook alweer?
Ik ben een beetje geswitst dus door. Maar ik heb uiteindelijk heb ik sociologie gedaan. Mm-hmm. Met een minor in psychologie. En nog een postmaster journalistiek. En ik heb voor mijn, is wel leuk, ik heb voor mijn sociologie, ik heb nog een jaar in Nieuw-Zeeland gewoond. En daar heb ik een bachelorscriptie geschreven. En ik heb ook nog een half jaar in Frankrijk gestudeerd. En daar ook nog weer een scriptie geschreven.
Hé, maar waarom sociologie? Ik bedoel, met zo'n sportachtergrond, noem maar op.
Dan... Ja, grappig hè?
Ja.
Ja. Ik wilde afhankelijk, ben ik begonnen met culturele antropologie.
Mm-hmm.
Ja, 5 weken. En
ja. Lang.
Ja, niet zo lang. Ik wilde heel graag. Ik heb vroeger altijd al discriminatie en andere. Weet je, ik kom uit Amsterdam, ben heel multicultureel opgegroeid. En mijn ouders hebben ook altijd vroeger veel gereisd. Ik heb op mijn 10e al in een gastgezin in Turkije gezeten met de basisschool. Ander verhaal. Maar dus ik ben heel multicultureel opgegroeid. En ik vond andere culturen heel interessant. En discriminatie vraagt ze ook heel interessant en dat soort dingen. Daar heb ik ook ongeveer al mijn. Werkstukken op de middelbare school overgeschreven. En toen heb ik 5 weken antropologie gedaan. Maar ik wilde eigenlijk vooral over culturen leren. Maar toen kreeg ik allemaal theorieën over me heen. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen ben ik het rest van het jaar heb ik sociaal-culturele wetenschap gedaan. En daarna sociologie. Waarom sociologie? Omdat ik het gedrag van mensen en beweegredenen en motivaties. Een beetje er zat ook een stuk psychologie. Waarom doen mensen dingen? Omdat ik dat interessant vind.
Ja.
En dat vind ik nog steeds.
Ja, want ja. Dat combineer je in principe nu met de trainingen die je geeft. Het surfen, maar ook het yoga gedeelte waar we het dadelijk nog over gaan hebben.
Ja.
Ja. Even kijken hoor. Dat. Hoe oud was je toen je stopte met de waterpolo? Met zeg maar het hoge niveau waterpolo wat je deed.
Dat is een heel proces geweest. Hè? Dat ging niet van de een op de andere dag. Nee, nou ja, zit ook een persoonlijk stukje. Ik ben op mijn 21ste ben ik mijn moeder verloren. Die is 3 jaar kanker gehad. Dat heeft daar wel mee te maken. Ik vond waterpolo heel leuk, maar ik kon mijn verdriet, wat ik had op mijn moeder, kon ik niet in het waterpolo kwijt. Niet in die sport kwijt, omdat weet je, dan gaan allemaal mensen nou ja, aan je hangen en trekken. Het is een hele fysieke sport. En op dat moment, en ik speelde op hoog niveau, hè, Europa Cup en zo. En ik ging door wat er gebeurde, ging ik heel erg de sport relativeren. Dus ja, weet je, we speelden Europa Cup in, we zaten in Barcelona volgens mij. En iedereen, ja, weet je, als je topsporter bent, dan is het een soort van, dan gaat het om een soort van strijd om leven of dood. En ik dacht, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Want het gaat niet om leven of dood, want mijn moeder ligt dood te gaan.
Ja.
Even zo heel, heel plat, hè? Maar zo, en dan ben je 21. Dus ik had er moeite mee. Dus ik heb echt een paar jaar gestrukkeld met het waterpolo. Waar ik mijn verdriet of mijn, in ieder geval mijn, of mijn weet ik veel wat niet in kwijt kon. Dus ik kon niet zo goed daardoor door niet zo goed mee omgaan. En de surfen kon ik dat wel.
En toen heb je ook iets gedaan, hè? Je bent toch? Je bent weggegaan om.
Ik heb bijvoorbeeld. Ik heb inderdaad in het jaar dat bijvoorbeeld dat. Ik heb het meerdere keren gedaan. Maar in het jaar dat bijvoorbeeld mijn moeder echt al ziek was, ben ik op een gegeven moment ook, heb ik mezelf, was ik in Nederland, trok ik het niet meer. En toen ben ik eruit gegaan en toen ben ik naar een maand naar Forte en Lanzarote gegaan. Is mijn familie uiteindelijk ook nog heen gekomen. Om weer die warmte van binnen te voelen. Mm. Omdat ik die warmte kwijt was op dat moment. Of nou, in ieder geval niet genoeg voelde. Ik ben ook nog een week met mijn moeder, maar dat is daarvoor op mijn 18e, ben ik een week met haar naar Biarritz samen gegaan. Toen speelde ik al Nederlands team, maar toen heb ik een smoes verzonnen. Dat ik met school weg moest. Dat was één groot lulkoek verhaal.
Ze luisteren niet hoor.
Nee, het maakt ook niet uit. Ik ken hem wel goed nog, de bondscoach. En het is allemaal prima. Maar en toen ik heb nog een week met haar ook gesurfd. En ben ik natuurlijk nu alleen maar heel dankbaar voor. Maar ik kon het surfen, kon ik mezelf, mijn eigen ei en mijn energie kwijt. En ik denk dat was daar. Maar ik denk dat met elkaar, dat de reden is waarom ik uiteindelijk meer voor het surfen heb gekozen en minder voor het waterpolo. Dus ik ben op een gegeven moment lager, een paar jaar, weet je, ik liep in het waterpolo, liep ik op een gegeven moment liep ik vast daarin. Dat ik mezelf daar een week van alles niet kwijt kon. En toen ben ik bij mijn oude coach, Huip, hier in Den Haag, bij Zion, hier in Den Haag ben ik gaan spelen. En toen heb ik mijn plezier in het polo weer teruggevonden. Op een lager niveau. En daarna ben ik een jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan. En heb daar ook de Nieuw-Zeelandse kampioenschap gespeeld. Zijn we nog tweede van Nieuw-Zeeland geworden. En
wow.
Leuk en een feest en blablabla. En een heel feest daarna. Maar daarna hield het waterpolo daarop. Want ze spelen daar maar een paar maanden per jaar. Of een half jaar per jaar. En toen dacht ik ineens van oké, maar wat moet ik dan nu?
Ja.
Ja. Je kon heel goed surfen en je kon heel goed snowboarden. Dus toen heb ik daar eigenlijk voor het eerst mijn leven op een andere manier ingericht. Zonder dat waterpolo. Gewoon surfen, snowboarden, muziek, scriptie. En dat beviel eigenlijk heel goed.
Mooi.
Ja.
Nou, daarnaast ik kan me voorstellen dat je daar niet je geld mee verdient. Want je bent ook journaliste.
Ja.
Ja. En wel... Toch het grootste gedeelte wat je doet is topsporters interviewen.
Ja, ik combineer het momenteel echt. Ik doe het echt 50-50. Ik doe momenteel echt voor de helft doe ik mijn surfschool.
Ja.
En voor de helft doe ik inderdaad journalistiek.
Ja, cool.
Ja, ja. Stops, verhalen. Dat is grappig. Dat is eigenlijk waar Lotte, waar jij het net... of ik weet niet, het verhaal wat je net vertelde. Die persoonlijke verhalen van mensen. Van waarom doen mensen dingen? En wat is een... weet je waarom? Nee, het kan op sportgebied, maar het kan ook op niet-sportgebied. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik een heel mooi verhaal vond, is van Roy Meijer, dus een judoka, die volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Die vroeger in een jeugdinternaat terechtkwam, in een jeugdgevangenis terechtkwam, allemaal problemen thuis, lalala, en die uiteindelijk daar zelf, door middel van yoga, meditatie en dat soort dingen, naar uitgekomen en zijn hele mindset heeft veranderd. En die jongen die. Dat is een beer van een vent. Hij zit echt in maar super aardig. Maar die, weet je, die doet aan de Olympische Spelen mee. En doet WK's mee en dat soort dingen. Laatst volgens mij heeft hij ook weer Grand Prix gewonnen.
Mm-hmm.
Dat soort verhalen. Omdat dat is wat ik in de journalistiek heel erg mooi vind.
Geweldig. Ja, een beetje hetzelfde verhaal als Buddha's Last Children. Die documentaire. Ja. Over zo'n kickbokser. Die op een gegeven moment, eigenlijk leeft hij gewoon het leven van Rico Verhoeven. En op zeker ogenblik dan een van zijn beste collega kickboxers, wat ook een hele goede vriend van hem is, die komt te overlijden. Wat een soort van impact op hem heeft, waarmee hij stopt met het kickboksen. En eigenlijk zoiets heeft van, ik ga de wereld een stukje beter maken. En daar gaat een heel proces aan vooraf. Maar wat hij dus uiteindelijk doet, is dat hij een tempel opricht in Thailand, waarin die kinderen... kansloze kinderen van de straat afhaalt. Hij geeft ze een pony, leert ze boksen en mediteren. En die pony die moeten ze dus verzorgen. En zodoende komen die kinderen weer eigenlijk in de essentie van waar het leven over gaat. Hè? Dus de basale dingen van het leven.
Ja, ja. Mooi.
Ja. Ja. Of Nelson Mandela die 28 jaar in een cel zit en uiteindelijk daar de apartheid overstijgt. En zodoende ervoor zorgt dat...
Supermooi.
Ja, supermooi.
Nou, het is ook wel grappig. Want ik interview inderdaad nog veel topsporters. En ik vind het ook leuk.
Wie heb je als laatste nog geïnterviewd?
Ik zit even te denken. Dat is gisteravond geweest. Dat is een schaatser. Dionne Voskamp. Die doet het weekend mee aan de Wereldbeker in Minsk.
Ja. Oh ja, cool. Je heb ik gehoord, ja, op tv. Ja, ja, ja. Cool.
Ja. Ja. Dus, maar ik ben zelf wel anders tegen de sport aan gaan kijken, zeg maar, voor mezelf. Niet zozeer voor die topsporters, maar wel voor mezelf. Dat ik vind, schappig, want ik had de laatste met mijn vader en mijn zus. En mijn zus heeft, die is nog heel lang doorgegaan.
Met waterpolo?
Met waterpolo, ja. En die heeft de Olympische Spelen zelfs nog gewonnen. Dus die heeft is nog iets meer...
Jij bent daarheen geweest, hè, toen ze gewonnen hebben?
Ja, te gek.
Ja. Feestje.
Ja, dat is heel kippenvel, nog steeds. Mooi. Ja. Ja. Maar het grappige is, mijn pa die zei, ik weet niet, we hadden het over hard zijn in de sport, hè? Weet je, van de waterpolo is natuurlijk een fysieke sport. En toen zei hij van, en Laurens, het vriendje van mijn zusje, doet ook waterpolo. En toen zeiden ze van, ik weet niet, zeiden ze van mijn vader, zei van, ja, maar Tossi, maar jij was altijd het gemeens. En toen, of het hardst of zo. En toen dacht ik, ja, ik moest erom lachen, maar dan dacht ik, kan ik me nu zomaar iets niet meer bij voorstellen. Want ik speel nog steeds. En ik weet niet, volgens mij vinden mijn tegenstanders me nog steeds niet heel lief, omdat ik wel sterk ben. Maar gemeen of hard of zo.
Nee. Maar zou je dan kunnen zeggen dat je zachter bent geworden?
Ja, denk het wel.
Ja.
Van binnen.
Ja.
Ja, zeker. Ja. Ja, en er zit minder boosheid in of zo. Minder agressie. En dat hele, zeg maar, nou, wat ik het vroeg wel kan zeggen, van dat je eerst, zeg maar, dat het een soort van, het gaat om leven of dood, zeg maar. Wat je van vroeger van door een tegenstander heen willen. Ja. Heb ik helemaal niet meer.
Nee.
Nee, dat is echt veranderd. Maar ik vind het wel heel mooi als, zeg maar, als je met verhalen hebt en over. Ik vind het wel heel mooi als mensen ergens volledig voor gaan en alles voor. Dat vind ik nog steeds wel mooi.
Ja. Hoe oud was je toen je moeder kwam te overlijden?
21.
21.
Ja.
Hoe heeft het surfen jou geholpen om dat te verwerken?
Ja, ja, heel erg. Heel, heel sterk. Nou, wat ik net ook al zei, inderdaad. Nou ja, een paar maanden eigenlijk voordat ze overleed, ben ik dus inderdaad mezelf eruit getrokken. Dat ik hier in Nederland zat en dat ik in mijn waterpolen volledig vastliep. Of eigenlijk hier in Nederland gewoon vastliep of gewoon heel verdrietig was. En als je dan naar, nou, ik zat op Lanzarote en een stuk mooi weer en dat soort dingen. Als je op zee zit en je zit op zo'n boord, dan het is een soort van meditatieachtig iets, maar. Je krijgt dan de ruimte om alle emoties en gevoelens gewoon door je heen te laten gaan. Of van je af te laten glijden of zo. En het gaf me op dat moment, heeft het me heel duidelijk, gaf het me warmte terug of zo. Warmte van binnen. En natuurlijk stond ook de zon aan en dat soort dingen. Dat is allemaal lekker, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat er uiteindelijk om dat je in het gevecht met de golven en met de zee. En ik merkte het laatst ook, waar ik aan surf was in Portugal, dat surf is echt iets helends. En het is grappig. Maaike Pelotschik zei het een keer over het zeilen. Hè? Dat hij zei van zeilen is eigenlijk net meditatie. En toen dacht ik erover. Met een interview dat we met hem hebben gedaan. En toen dacht ik van ja, maar dat heb ik eigenlijk jarenlang met surfen gedaan.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat voor surfen het nodig is om je te kunnen overgeven? Dus op het moment dat je geblokkeerd bent omdat je gewoon vast zit met boosheid of verdriet. Dan gaat het surfen per definitie niet. Dat het een soort van voorwaarde is. Wil je in die flow kunnen komen die je omschreef?
Nee, ik denk dat je juist. Ik ging juist wel als ik verdrietig en boos was de zee in. Juist wel. En het is grappig. En dan krijg je een keer een golf in je gezicht of zo. En dan. Ja, de natuur is zoiets meer powerful of zo. Is zoiets. Je bent zo nietig vergeleken met die zee. Ja, ik weet niet. Ja, en dat lost bij mij altijd heel veel dingen op. En ik heb het ook al. En ik heb het inderdaad ook. Zo mooi, hè? Want ik ben ook, zeg maar, in de laatste weken ervoor, voordat mijn moeder overlijdt, zijn we ook nog zaten op Fuerteventura. En toen zei mijn moeder ook, die zei van, ja, maar van dat vind je echt heel fijn, hè, of zo. Hè? Dat je gewoon uren op zo'n bord kan zitten en dat gewoon, en dat het oké is. En ik heb het denk ik ook wel een tijdje misschien als vlucht gebruikt. Dat ik het gewoon moeilijk, andere dingen moeilijk vond. En dan is het heel makkelijk en dat kan nog steeds. Ik bedoel, als ik nu zeg, ik stap in het vliegtuig en ik ga naar Marokko en ik ga een week surfen, ja, dan ben ik een week gelukkig. Ja, en dan kom je terug en denk je, oh ja, ik moet het hier toch weer even regelen of zo.
Ja.
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 Ja. Ja. Je hebt diverse trainingen gedaan, hè? Onder andere bij Tony Robbins.
Ja.
Daar heb je me dingen over verteld. Wat heb je daar meegekregen?
Schappig, ik ga over een paar weken weer, hè? Ik ga als crew werken bij in Amerika.
Leuk.
Wat heb ik daar meegekregen? dat is niet even 1, 2, 3 samen te vatten.
Ja, maar misschien iets directer nog te vragen of iets concreter. Wat heb jij, zeg maar, kunnen meenemen uit die training wat je nu toepast?
Ja, nou, ik denk een van de dingen wat hij heel duidelijk zegt, en ik luister ook weer podcast van hem, is dat je je mental state of je emoties, dat je dat kan laten beïnvloeden door 3 dingen, door je fysiologie, zeg maar, je physiology, je taal en je focus. En ik denk dat een van de dingen die ik bijvoorbeeld dus doe met de surfen, dat is dus inderdaad mijn fysiologie veranderen of mijn focus veranderen. En het is grappig, en dat ik ben er nu net weer mee bezig met een programma van hem. En dat toepassen, en dan niet zozeer op de momenten als je lekker in je vel zit, want dan is het allemaal heel makkelijk en dan maakt het allemaal niet uit. Maar juist op de momenten dat je het moeilijker hebt, om dan jezelf te bewust te zijn van, hey, wat voor taalgebruik gebruik ik? Wat voor dingen zeg ik tegen mezelf? Ja. Hoe sta ik op? Maar ook bijvoorbeeld, wat ik uit al die dingen heb gehaald, is een morning ritual. Wat jij ook volgens mij doet met, weet je, vanochtend word ik wakker, dan begin ik met meditatie. Ik lig eigenlijk gewoon in mijn bed en dan zet ik een YouTube op en dan luister een filmpje op en dan luister ik naar. En met yoga en dat soort dingen. Nou, ik doe nu ook piano spelen. Koude zee zwemmen. Maar hoe breng je jezelf in een positieve staat van zijn? Hoe breng je jezelf zowel fysiek, maar ook mentaal of emotioneel. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf in een optimale staat van zijn brengt? En daar draait ongeveer zijn hele programma om.
Ja, ja. Ja, een beetje de big rocks of zo in je leven. De muizenissen van de dag, die komen sowieso voorbij. Maar als je juist, zeg maar, die grote rotsen die je nodig hebt gedurende de dag, als je die aan het begin van de dag doet, ja, dan kan alles, zeg maar, daar omheen.
Ja, dan gaat alles simpeler. En ik maak het even heel basaal. Maar vroeger, op een gegeven moment had ik het surfen nodig om mezelf lekker te voelen.
Ja.
Ja, en dat klopt niet. Denk ik.
Snap ik.
Je hebt allerlei jongens die daar in wegduiken. Ja. Ik kwam een Amerikaan tegen in Indonesië met een beetje verrotte tanden. En die doet niks anders meer dan surfen.
Ja, ik herken het van meditatie.
Ja, ja. En ik snap het ook. Want het is heel makkelijk om dat te doen.
Nee, ja, verslavend. Ik denk bijna toch. Ik bedoel, je bent verslaafd aan de kick die het je geeft. Dus
ja,
je...
maar uiteindelijk als je dat alleen maar doet, wordt het ook leeg.
Ja.
Mensen, zo zie ik het.
Nee, je bent uit je midden. Dat gevoel had ik.
Ja, ik weet niet. Uiteindelijk wil je ook wel bij je familie en je vrienden zijn en wil je een community om je heen hebben. En kan je wel jezelf op een rots of op een eiland in het Midden-Oceaan zetten waar het heel mooi is. Maar ja, dan is het ook niet meer dan dat.
Nee.
Terwijl als je het door yoga, meditatie en ook door dingen zoals Tony, leer ik veel meer om ook mijn optimale staat van zijn, noem ik het maar even. Of wat optimaal ook is. Maar in ieder geval een lekkere staat van zijn, laat ik het zo maar genoeg noemen zeggen.
Ja.
Om dat ook in het dagelijks leven te hebben.
Ja. Ja. En als je dan kijkt naar het aspect, zeg maar, taal. Hoe kan je een voorbeeld noemen met betrekking tot, zeg maar, taal, hoe dat terugkomt in de praktijk?
Ja, nou ja, wat. Schappig, ik had het vanochtend ook weer. Ik zat gisteren met een vriend van mij te kletsen en die vertelde dat hij ADHD heeft. Ze had een diagnose gedaan van, ik heb ADHD. Nou, ik kan ook wel druk zijn. En toen zat ik denken, dacht ik, oh ja, heb ik dat dan ook? Weet je wel? Dan laat ik dan wel weer naast me neer. Maar als dat je vraag is, dan stel, dat is geen positieve vraag die je aan jezelf stelt. En dan breng je jezelf eigenlijk mee in een piekerstand. En vervolgens daarna, weet je, er waren een paar van die vragen van Tony die je, zeg maar, voor jezelf 's ochtends kan stellen van waarom ben ik nu of waarom ben ik nu gelukkig of waar ben ik gelukkig, waar am I happy about, dat is in het Engels, wat vind ik op dit moment heel leuk om te doen. Als je zelf dat soort vragen stelt, zeg maar, dus de positieve manier, positieve vragen, kom je in een stukje dankbaarheid ook terecht.
Mm-hmm.
Kom je dus in een veel positievere zin terecht. En als je zegt van, ja, waarom is het leven allemaal kut? Om even zomaar...
Eigenlijk een beetje waar wij het vanmiddag over hadden.
Ja, ja, in principe heb je dus, zeg maar, zelf de sleutels in handen om, ja, om aan de hand van jezelf vragen te stellen, maar ook om jezelf positief te affirmeren.
Ja.
Zodoende,
ja, en waar besteed je aandacht aan?
Ja.
Aan je shit of dat wat goed voelt?
Ja, waar gaat je focus zijn?
Exact.
Ja.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want ik denk nu even terug aan ons gesprek met Charlotte Labbé.
Mm-hmm.
Dat zij staat voor, eigenlijk haar credo is meer breinkennis en verbeter je mindset. En wat ik me meen te herinneren was dat je kan kijken naar je gedrag, je kan kijken naar de taal die je gebruikt. Maar in die end heeft dat geen zin als je op die diepere laag, de brein, daar waar al die verbindingen zitten en dat onbewuste niet aan de slag gaat. Kan je nog herinneren wat
zeker,
je erover...
Zeker.
Dus dat, en eigenlijk zegt zij van, ja, dit is mooi.
En wat zij zei was dat je in principe zeg maar de onderste steen boven moet halen om je blauwdruk te veranderen.
Ja.
Ja. Of dat überhaupt mogelijk is, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
Exact.
Ja, want het is een hele grote uitdaging. Als je, ja. Maar ik denk in een leven, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat de Boeddha zei. Dat je die oude man die vroeger op dat hoopje stro zat te mediteren. En die dus op een gegeven moment zei van het is in dit leven mogelijk om tot verlichting te komen. Ja, daar kan je één leven voor gebruiken om dat te bereiken.
Als dat kan.
Als dat kan, ja. En wat is dan verlichting? Hè? Dat is natuurlijk ook de vraag.
Nou, maar het is grappig, want je gaat in zo'n programma als David Destiny in Amerika. Je gaat wel dieper dan alleen dit soort vragen. En je doet ook, er wordt inderdaad gekeken naar van, hey, wat zijn je waarden? Wat is je primary question? Zeg maar, wat is de vraag die je zelf eigenlijk continu stelt? Wat zijn de regels die je voor je leven hebt? Maar we hebben ook bijvoorbeeld een meditatie daar gedaan. Waarbij je terug moest naar een van de eerste momenten in je leven. Maar ook een van de moeilijkste momenten in je leven. Nou ja. En het is een heel programma. Dus je zit er vol in.
Mij lijkt het fantastisch om daar naartoe te gaan een keer.
Heel leuk. Maar ook heel intens.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ik vond hem. En ik ga hem dus nu bewust nog een keer doen.
Doe je weer dezelfde?
Ja, maar nu als crew. Dat scheelt financieel scheelt het even.
Ja.
Omdat ik het idee heb dat ik vorig jaar er heel veel van heb geleerd. Maar ik vond het ook wel weer heel heftig. En ik kwam ook een beetje soort van half ziek terug. Omdat hij die airco de hele tijd aan heeft staan.
Oh ja.
En dus ik heb het idee als ik het nog een keer ga. Dat ik het dan gewoon iets rustiger nog een keer toe me kan laten.
Ja, wat gedoseerder.
Ja, of gewoon nee, dan pik je er weer andere dingen uit of zo. Hm. Dus, maar ja, wat ik heel mooi vond. Wat ik al kan vertellen zeg maar is... Nee, bijvoorbeeld een van de dingen is zo'n meditatie die we deden. En die doe je dan met 5000 man hè, in zo'n zaal. Hè?
15.000?
5000.
5000, ja.
Nee, is een meditatie is een van de moeilijkste momenten in je leven. En nou, dat zit je helemaal in jezelf. En ik ben inderdaad op dat moment naar het overlijden van moeder gegaan. En waar ik op dat moment toen achter ben gekomen is dat... ik voelde echt weer die soort van onvoorwaardelijke liefde van mijn moeder en van mijn vader. Wat heel mooi is. Maar ik kwam er ook onder andere achter dat wat mijn vader in die periode allemaal voor ons gedaan heeft. En hoe mijn vader mijn moeder en mij en mijn zus heeft gedragen. En want ik heb hem daarna nog wel eens een soort van verweten. Dat ik vond dat hij er emotioneel niet genoeg voor mij was of zo. En dat ik toen eigenlijk achter ben gekomen van nee, mijn vader was er wel voor mij. Maar op zijn manier. Nou ja, en dat heeft denk ik heel veel gedaan voor de relatie met mijn pa van de afgelopen tijd.
Mooi.
Kan je dat zien ook als een soort van een draad van boosheid ook in je leven? Of?
Het is wel een verwijt wat ik naar hem heb gehad, denk ik. Ja. En ik denk dat door dit soort dingen, dat is een van de dingen die ik denk vorig jaar uit dat programma heb gehaald. Wat ik heel waardevol vind.
Maar dat is inderdaad heel mooi.
Ja. En daar heb ik natuurlijk met daarna. En dat kwam er ook zeg maar in van blame somebody for the. If you want to blame them for the bad stuff they did, also blame them for the good stuff what they did.
Ja,
weet je?
Ja,
dus dat is inderdaad. Dus dat heb ik met, daar heb ik dat heb ik onder andere naar mijn vader toe. Heb ik dat soort dingen heel veel gedaan. En het mooie daarvan ook is dat jullie van doordat hij op die manier met me omgaat en door alles ben ik ook nu de persoon die ik nu ben. En ben ik ook dus daardoor ook veel meer met dit soort dingen gedaan en yoga en meditatie en ben ik daar veel meer in aan mee begonnen zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Ik zit te denken aan wat men ook soms vergeet is dat in dit geval op het moment dat je moeder komt te overlijden, dan gaat het medeleven uit inderdaad naar de partner en naar de kinderen. Maar wat men soms vergeet is dat er waren altijd twee ouders en dan is er ineens één.
Ja.
Dus er is deze persoon die heeft ineens in zijn eentje de verantwoordelijkheid.
We hebben een bellen.
Fantastisch dit.
Ja. Ik dacht, ik heb een tijd verlangd dat mijn vader, mijn moeder en mijn vader tegelijk was.
Ja.
Ja, oké.
Ja, ja. En ik denk niet bewust, maar onbewust zeg maar. Weet je, je verlangt dan dingen van je vader die helemaal niet kan waarmaken.
Ja.
Weet je, en dat realiseer je dan. Dat realiseer je dan later. Dus al,
Ja. Misschien is het even goed om eventjes een sprongetje te maken, want wat je op dit moment doet. Je hebt een website, je biedt surfreizen aan, maar je doet nog meer daarnaast, hè? Want je bent nu met een nieuw programma ook begonnen.
Ja, wat wij doen, zeg maar, het zijn surf- en yoga reizen.
Mm-hmm.
En we doen ook in Nederland doen we ook surf- en yoga camps. En ik had inderdaad zondag ook een surf, yoga en koude training. Wat ik heel erg gemerkt heb, dat eigenlijk vanuit mezelf, maar ook bij mensen, dat dat heel erg aansluit, is een combinatie van de ene kant het stoere, het actieve, dynamische van het surfen. En dat dan combineren met het, ik noem maar even de zachtheid van de yoga. En het naar binnen toe en in je lichaam luisteren. En het is een beetje, het is yin-yang. En met die koude training is dan nog weer extra erbij. Maar mensen vinden dat heel mooi. Mensen vinden dat heel, die surfcamps die lopen als een trein.
Hoeveel mensen heb je bijvoorbeeld in Portugal?
Nou, dat 12 tot 16 of zo, of 10 ja. tot 16.
Je hebt ook wel eens grotere groepen, hè?
Ja, hier in Nederland, in Scheveningen, hebben we ook wel eens 40 man of zo.
Ja,
ja, en dan 90% vrouwen.
En, maar, echt waar?
In Nederland wel, in het buitenland niet.
En waarom is dat, volgens jou? Waarom trekt het zoveel vrouwen?
Ja, ik denk vanwege de yoga.
Oké, de combi.
Ja, maar bij gewone surflessen niet. Dus dan is het een beetje 50-50. Okay. In die reizen zijn ook 50-50. Maar wat ik dus nu inderdaad probeer, of steeds meer, is om mensen ook bewust te maken van, hey, je doet surfen en yoga en mensen vinden het wel leuk. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met je? En wat kan je eruit halen? Wat kan je van het surfen leren? En wat kan je van de yoga leren? Of wat ervaar je? Weet je, wat ervaren mensen ervan? En ik denk dat wat het mensen leert is om uit je hoofd te gaan en in je lijf te gaan. Ik denk dat dat een van de grote dingen is. Als je op je surfboard staat en je gaat en je denkt, daar heb je gelijk aan wat je net zei. En je denkt over de hele wereld na. Ja, dan donder je van je plank.
Ja.
Ja, die zee is er niet zo heel vergevingsgezind
in. Nee.
Nee. Weet je, dus je moet wel focussen. En zeker als je dat net begint en je doet dat voor het eerst, dan moet je helemaal focussen. Ik spring erop en maakt niet uit. Maar als je er net begint, dan je bent zo gefocust. En je bent ook heel erg gefocust op, het is een balans, hè. Dus het is heel erg, het is een balans. Dus het komt heel erg vanuit je core of vanuit je, hara, vanuit de yoga termen. Dus het is een wijze balans ding. Wat je heel erg in het hier en nu maakt. En je maakt ook contact met de natuur, met de zee. En daardoor ook weer contact met jezelf, denk ik. Ja, dus en ik denk dat daar ook heel erg de link met yoga erin zit.
Mm-hmm. Ja, en hoe kopieer je dat zeg maar naar yoga toe? Als je zeg maar in je hoofd zit, wat gebeurt er dan bij de yoga?
De yoga is, wij geven een hatha yoga, is wat zachtere yoga. Ten eerste is het fysiek goed, zeg maar, gewoon om flexibel te zijn. Weet je, je moet, als je wil surfen, moet je flexibel in je rug en in je... En in je heupen zijn, want anders dan werkt het niet. Hm.
Dat ben ik niet, nee. Dus ik zie mijzelf op die plank springen, nee, niet dus. Nee.
Je mag best een keer meedoen, Lotte.
Ja, heel graag.
Geen probleem.
Dank je.
Met deze aangeboden. het is grappig. Ik had een keer een yoga-juf mee in Marokko. En die had nog nooit gesurfd. En die ging deed met de eerste surfles mee. En die zei, ja, maar surf is net yoga. En dan, ja, dat is heel grappig, hè? En dan heeft ze het niet over het fysieke gedeelte, maar over hoe het in je koppie of mentaal, spiritueel, geestelijk, hoe dat voelt. Het is ook een soort van meditatief, is het.
Ja. Zeker.
En wat doe je dan met de yoga? Ja, je leert naar je lichaam luisteren. En je leert naar binnen te gaan en die monkey mind... rustiger te maken of uitzetten, weet ik niet, maar in ieder geval rustiger te maken.
Mm-hmm. En wat heb je aan yoga als je van je matje afkomt?
Wat heb je aan yoga als je van je matje afkomt? Het is zo, ik denk dat het sowieso heel fijn is om af en toe niet na te denken. Ik denk dat heel erg gezond is. Hoe je dat doet, maakt in mijn ogen niet uit. Als je dat kan met hardlopen of yoga of zeilen of surfen doet, maakt niet uit. Wat het voor mij doet, zeg maar, waarom doe ik yoga naast bijvoorbeeld surfen, is op een andere manier verwerken van bepaalde emoties, van bepaalde gedachten. Stukje rust ook, stukje grounding heel erg. Zeker als ik heel veel gereisd heb, merk ik dat laatste ook weer. Dan ben ik een soort van, kom ik terug en dan moet ik zo een soort van mijn draai weer vinden. Dan ben ik een beetje rusteloos. En dan geeft yoga is voor mij de manier om meer... Ja. Hier in het nu te zijn. En hier, hier in Nederland. Ik zit niet meer in Portugal. Ik ben nu hier.
Yoga is ook wel een ademding. Hè? Dus connecten met die adem.
Ja, zeker. 100%. Ja. Ja.
Het woord wat bij mij te binnen schiet is... Nou, ik vind inderdaad dat gronden, maar ook ruimte. Letterlijk, na een yogales kan ik echt met ruimte weer in mijn lijf, gegrond, hier naar huis gaan.
Ja, cool.
Ja, maar het is ook inderdaad... En het is ook, nou ja, wat ik al zei, een bepaalde emoties verwerken. Als je ergens mee zit of zo, dat je die van je af laat glijden. Zoiets, dat soort dingen.
Ja, snap ik. Ja. Nou, misschien kan je ook noemen waar we je kunnen vinden.
Op tassasurfcamp.com.
Tassasurfcamp.com.
Ja, dus niet Natasha, maar Tassa.
Tassa. Ja. Tassa. Ja, want daar sluit je ook altijd mee af. Hè? Als je een verhaaltje schrijft en ik krijg jouw nieuwsbrief, dan is dat het groetjes Tasha. Het klinkt bijna een soort yoginaam.
Ja, ik weet het. Ik heb het ooit bedacht. Maar het is grappig, want mensen kennen het wel. En dan is Renier, ik weet niet, dat is een van mijn instructeurs. En die gaat dan de Ice for Life doen. En dan zegt hij, ik heb je trui hoor. En dan denk ik, nou leuk. Ja, weet je, dat soort dingen. Dus het is wel...
Ik zou hem op zijn haar zeggen, Tassie.
Ja, kan ook. Nou ja, weet je, wat mooi daaraan is, is om een soort van community, of wat ik probeer, waar ik mee bezig ben, is om een soort van community te organiseren met surfen en yoga, waarbij mensen op een hele positieve manier met elkaar het water in gaan. Dus geen macho, want dat kan ook wel in surfen zitten, weet je wel.
Behoorlijk.
Ja, weet je. En dus niet macho, maar gewoon heel vrij en heel open en lachen, gieren, brullen. En tegelijkertijd ook gewoon goede lessen.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. Want dat vind ik inderdaad vaak de associatie die ik, maar denk ook velen met surfen hebben, is een andere. Naar mijn idee pak je echt de essentie en van het surfen, dus wat het voor je kan betekenen. En is dat dus ook wat je aanbiedt, wat je doet.
Ja.
Dat is mooi.
Ja, ja, zeker. En ik heb natuurlijk... Weet je, surfen is ook wel een beetje een mannensport. En ik heb het natuurlijk zelf... En zeker als je op een wat hoger niveau surft... Kom je dat als vrouw zijn en zij toch binnen die mannen. En ik noem het altijd een beetje een apenrots. Waar dan een beetje een soort van tussen... dan ga ik altijd maar met iedereen lekker praatjes maken en vrolijk en gezellig. Ja. En dan smelten die, bijvoorbeeld die Marokkaanse jongens, die smelten dan heel snel.
Ja, leuk.
Geweldig. Nou, ik vond het erg inspirerend om te horen. En weer eens vanuit een hele andere hoek. De surf is toch iets wat je niet dagelijks zeg maar hoort. En ook niet bij een vrouw. En die het ook zakelijk heel goed kan combineren. Ja. Dus ik vind het heel bijzonder.
Ja, zeker.
Ja.
Laatste
vraag. Stel hem.
Oké. Als je één advies mag geven aan degene die nu luisteren, wat zou dat zijn?
Ja, ga het een keer proberen. Ga gewoon een keer, als ik dat vanuit surfen probeer. Ga het gewoon een keer proberen en kijk wat het met je doet. En kijk of het wat voor je is.
Ja.
En als het niets voor je is, ook prima. Maar ik denk, als ik dan echt advies mag geven, denk ik dat het heel mooi is om iets te hebben waar je passie voor hebt en waar je je ei kwijt in kan. En ik denk dat iedereen dat wel kan gebruiken.
Ja,
mooi. Ja. Nice. Goed. Nou, dankjewel.
Jij ook bedankt.
Zeker. Lotsky.
Yes.
Wij zijn nog één ding vergeten. niet eens vergeten. Ik dacht van, ik vond het zo'n mooi verhaal.
Ja,
dus ik dacht
inderdaad.
Van, laat maar doorgaan. Zullen we hem starten, Daisy?
Ja, is goed. Ik kan wel er wat over zeggen. Nou, ik heb een mooie.
Ja.
Ik heb een mooie.
Als jij niet hebt, dan weet ik hem wel.
Ja, nee. Ik zit nu Tash. Nee, Natasha aan te kijken. We hebben een eetrubriek. Want we houden van eten.
Nee. Chocola?
Ik heb wel iets grappigs te vertellen. Wat een beetje aansluit bij dit verhaal. Ik volg een opleiding. En de inhoud is fantastisch. Maar ik word ook geconfronteerd met allerlei eisen waar ik aan moet voldoen. En processen. En ik ben in Nederland weer terug. En ik heb 30.000 afspraken. Ik heb een heel lekker recept voor het trendy bananenbrood. En dat heb ik een tijdje geleden conform het recept exact gemaakt. Nou, het was te droog. En het was op zich qua smaak wel goed. Maar onderaan de streep niet te hachelen, in zekere zin.
Ja.
En ik was ook zo klaar met alles het doen volgens de regels. Dat ik gisteren een bananenbrood heb gemaakt. Op gevoel, zonder recept. En hij is fantastisch.
Heb je hem bij je, of niet?
Nee.
Ja.
Ah, ja. Ik had nog wel een stuk thuis. Wat stom. Had ik aan kunnen denken.
Jammer.
Maar ik vind dat wel, dus om weer af en toe uit dat hoofd en niet conform die richtlijnen, gewoon intuïtief. Je begrijpt dat als iets super droog is en je doept het nog een uur in de oven, dat het dan een steen wordt, weet je? Dat.
Geweldig. Nou, oké, dan denk ik dat het tijd is om met dit muziekje af te sluiten.
Ja.
Rock and roll.
Wel.
Heb je je luchtgitaar bij de hand of niet?
Altijd.
Dit was weer een aflevering van Alles op tafel. En ik vond het erg inspirerend. Dankjewel, Natasja.
Dankjewel.
Dankjewel, Marjou. Je mag wat zeggen, hoor. Graag gedaan.
Wat een bescheidenheid.
Dankjewel, Loski.
Graag gedaan.
Yes. En dit was Ramon. En binnenkort weer een volgende nieuwe podcast.
Ja, op locatie.
Op locatie, inderdaad. Ja, ik weet niet of dat volgende week al is, maar dat moeten we nog even uitvissen. Maar we gaan wel binnenkort hele leuke dingen doen op locatie. Yes. Nou, iedereen die luistert, lekker blijf luisteren. En, want ja, we moeten toch dat muziekje volhullen.
Heb je zelf in de hand, man?
Ja, mooi, hè?